Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen de Psalm 84 daarvan het eerste vers. Psalm 84 vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Het eerste vers van Psalm 84. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij ook vanmiddag belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de oude apostolische geloofsbelijdenis. Wij zingen in directe aansluiting daarop uit Psalm 84 nu het vijfde vers, Psalm 84 vers 5, na de belijdenis van het christelijk geloof.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
We lezen nu, gemeente, de Heilige Schrift in het boek van de Handelingen der Apostelen. Een gedeelte daaruit en wel uit hoofdstuk 16. De Handelingen, hoofdstuk 16, het eerste tot en met het vijftiende vers. Handelingen 16, vers 1 tot en met 15.
En hij kwam te Derbe en Lystra. En zie al, daar was een zeker discipel met name Timotheus. Zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystra en Iconium. Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen. En hij nam en besneed hem, om de Joden wil die in die plaatsen waren. Want ze kenden allen zijn vader dat hij een Griek was. En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de ordinantiën over die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goedgevonden waren, om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. En als zij Frygië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En naar Mysië gekomen zijnde, poogden ze naar Bithynië te reizen. En de geest liet het hun niet toe. En zij, Mysië voorbijgereisd zijnde, kwamen af te Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man staande, die hem bad en zeide, kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. Van Troas dan afgevaren zijnde liepen wij recht naar Samothrace en de volgende dag naar Neapolis. En van daar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en naar huis, bad zij ons, zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En ze dwong ons. Tot zover de schriftlezing.
Geacht gemeente, voor alle andere dingen zoeken we nu het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Wij bidden de Heere voor onze broeder en zuster Huizer en hun kinderen. In verband met het feit dat in de afgelopen weken lieve vader en schoonvader en opa door de dood is weggenomen. En gisteren is zijn lichaam inmiddels al begraven. Laat ons samen de Heere zoeken. U hebt ons opnieuw bij elkaar gebracht, Heere, geroepen. Ja, u roept ons om onder uw woord te komen. Elke zondag opnieuw. En ook al is het dan in onze stedelijke samenleving anders geworden dan vroeger het geval was en op het platteland nog wel gebruikelijk is, dat dat roepen van u gesymboliseerd wordt door het bijeren van de klokken, toch is het ons bekend dat op dat en dat uur de eredienst een aanvang neemt en wij daar ook behoren te zijn. En zo, Heere, zo hebt u daardoor zelf een roeping in ons hart gelegd. In dat van ons en als u ze ons gaf in dat van onze kinderen en anderen die dan weliswaar niet in staat zijn om met ons mee te komen hierheen, zijn toch verbonden met ons door het geluid dat ook doordringt tot in hun kamer. En zo, Heere, zo zijn we ook vanmiddag opnieuw onder uw woord samengekomen. Op die plaats waar, zoals we gelezen hebben, waar het gebed pleegt te geschieden. Ja, zo is het ook. Zo mogen we het ook wel zeggen, Heere. Daar waar gewoonlijk het gebed geschiet. En dat is ook de bezigheid op dit ogenblik van ons, nu we onze handen gevouwen en onze ogen gesloten hebben, Heere, en uw aangezicht zoeken, waar het gebed pleegt te geschieden. Wat een voorrecht, Heere, dat de weg van het gebed er nog is. Dat u dat niet weggenomen hebt. We vinden de dingen zo gewoon dikwijls. Het feit dat we bij elkaar kunnen komen, het feit dat uw woord onder ons bekend is en dat we de beschikking erover hebben en ook dat het mogelijk is om te bidden, om tot u te bidden, om in het gebed tot u te gaan, Heere. Uw naam aan te roepen, uw aangezicht te zoeken, in de verwachting en in de hoop. En als u het geeft met het vaste geloof, dat u ons ook horen en verhoren wilt. Heere, dat is in het geheel niet vanzelfsprekend. Zoek mijn aangezicht, zo hebt u het gezegd. En wat is dat een hartelijke uitnodiging. En wat is dat ook een dringende eis, uw aangezicht te zoeken. Want daarin mogen we tot uitdrukking brengen dat we uw naam erkennen, Heere. En dat we u als de God van het leven en van ons leven erkennen mogen. En dat is een erkenning waarop u recht hebt, waarop u ook aanspraak maakt. Een erkenning die u claimt in ons leven. Dat we het ook tot uitdrukking zullen brengen, maar dan niet alleen met woorden. En niet alleen in de vorm. En niet alleen op die tijdstippen die we zo samen als gewoonte hebben aangenomen, maar Heere, van harte, vanuit het diepste van ons bestaan, omdat we niet anders kunnen en omdat we ook niet anders meer willen, om tot u te gaan in het gebed. En wilt u het dan zo geven, Heere? Ja, laat het door uw geest zo in ons leven gegeven mogen zijn, dat dat gebed, Heere, voor ons de adem van ons bestaan is. Dat het de adem van onze ziel mag zijn. Dat we niet zonder kunnen, zoals David het gezegd heeft. Ja, Heere, ik zoek uw aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En als we uw aangezicht zoeken, Heere, dan is het gebed. Het was het van David en het mag ons gebed zijn, Heere. Wilt u dan uw aangezicht niet verbergen? Want daar hebben we het naar gemaakt, Heere, dat we het wel zouden zoeken, maar dat uw aangezicht niet zouden vinden, omdat u zich van ons afwendt. En dat omdat wij ons van u hebben afgewend, Heere. Heel lang geleden, in diegene die ons hoofd was, het hoofd van de mensheid Adam, maar ook in zijn spoor ieder van ons, jongeren en ouderen. En als wij het telkens zeggen, Heere, Nee, misschien niet met zoveel woorden, maar toch uitkomend in ons leven, in ons natuurlijk bestaan. Wijk maar van ons. Want we hebben aan de kennis van u, hebben we geen enkel behagen. Dat hoeft voor ons niet. Heer, dan maken we het er toch naar dat u zou zeggen, ja, u kunt wel tot mij komen. Maar dan wend ik mijn aangezicht af. Dan wil ik naar u niet horen. Want eerst moet u maar eens zich tot mij wenden in waarachtigheid en mij aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser gemoeden en met alle krachten en de wereld verlaten en je oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat moet er eerst maar zijn. Maar heren, dan zou het een verloren zaak zijn. Want als we dat zouden moeten presteren buiten het gebed om en buiten u om en buiten uw genade om, dan zou het er nooit en te nimmer van komen. Maar nu, heren, dat uw aangezicht wendt en dat u wilt horen. En dat u niet alleen het gebed wilt geven, de woorden, maar dat u ook het besef van de noodzaak ervan in ons hart werken wilt. En dat u het ook verhoren wilt, heren, naar uw eigen woord. O, laat het ons een aansporing zijn om telkens weer tot u te gaan. Telkens weer in ons eigen persoonlijke leven, de jongens en de meisjes, die erop gewezen zijn door hun ouders als het goed is. Om de dag te beginnen met u en om de dag te eindigen met u. Maar meer dan dat, dat hun leven een biddend leven zal zijn. Heren, wilt u dat geven, hoe jongens en meisjes ook zijn. Maar ook wanneer ze menen dat ze druk hebben met studie en druk hebben met de vakantie en met hun vakantiebaan. Dan ook, heren, en dan zeker, altijd opnieuw, zonder u niet te kunnen. En dan niet alleen de jongelui, maar ook de ouderen. O heren, leg dat toch op ons hart. En nu zijn we vanmiddag samengekomen op deze gebedsplaats. En nu mogen we het ook vragen, heren, of u neer wilt dalen, of u komen wilt, of u de hemel wilt scheuren. Het was vanmorgen een heel aangrijpend gebed, waarvan we gehoord hebben, ach, heren, heren. Zoals de profeten daar in het volk zijn voorgegaan, ach, heren, scheur de hemelen, ach, heren. Mijn tranen zijn mij tot spijzen, dag en nacht. Ach, heren, heren, zijt ge soms een bedrieger voor de mannen van Juda en voor Jeruzalem. Daar ge van vrede spreekt, maar het zwaard ons op de ziel gelegd is. Ach, maar mogen we zo tot u komen, heren. En wilt u het maar geven dat we met die geschiedenis uit het Oude Testament, dat we onze vaten, onze lege vaten, vele vaten voor u neerzetten, opdat u ze vervullen zou, heren. O, dat is een blijk en dat is een belijdenis van onze leegheid en van onze karigheid en van onze verlorenheid en van het feit dat wij bankroet zijn, heren. Maar opdat u het vervullen zou met wat u geven wilt, ja, met uzelf. En zo zoeken we ook vanmiddag uw aangezicht, heren, en we vragen als het woord dat we inmiddels al gelezen hebben onze nadere aandacht ontvangen zal in de ontvouwing daarvan. Geef dat het in alle ordelijkheid aan het hart van de gemeente mag worden gelegd. Maar dat niet alleen. Ook dringend. Ook bewogen. Ook met dat gewicht, heren, dat eigen is aan uw woord. Geef dat de dienaar geen afbreuk aan het woord zal doen. Dat hij er niet tussen zal gaan staan, heren. Maar neem dat weg. En wilt u, o Heilige Geest, maar door zijn mond en stem spreken tot in de gemeente. Als we ook vanmiddag een vervolg makend met die serie preken die aandacht willen geven aan het werk van u, o Heilige Geest. Als dat ook vanmiddag aan de orde zal zijn dat u werkt en hoe u werkt. Heren, laat het toonbeeld daarvan vanmiddag mogen gebeuren. Dat u werkt en dat u van ons af weet. Ook op deze warme zondag. Ook in deze drukke stad, ook op dit stille uur, ook in mijn verzondigd bestaan. Heren, doe het en zie zo op ons neer. We bidden u voor zorgen en noden, dat hebben we vanmorgen ook al gedaan, heren. We hebben elkaar aan u de heren opgedragen, maar nogmaals mogen we doen. Heel in het bijzonder de familie Huizen die vanmorgen in Katwijk was in verband met het feit dat een oude vader in de afgelopen week overleden is. Een vader, een grootvader, een overgrootvader zelfs. En zijn lichaam moest gisteren al begraven worden. Want Heere, de doden kunnen onder ons niet blijven, maar het doet wel pijn. En het brengt veel smart en verdriet. En we denken terug met weemoed aan hem die ons ontvallen is. Maar de boodschap is voor ons. Voor onze broeder en zuster Huizer met hun kinderen en allen die daarbij betrokken zijn. Almachtig God, wilt u geven dat deze dingen die in ons leven gebeuren, dan hier en dan daar, dat ze niet te vergeefs gebeuren, Heer. Maar dat we weer eens een ogenblik, of opnieuw, of voor het eerst, stil mogen staan en dat we het mogen gedenken. Te moeten sterven, memento mori, gedenk te sterven, o mens. En zo geldt het voor ons allemaal. Wij bidden om kracht en troost en hulp en genade zoals u die alleen geven kunt. Maar ook we bidden daarom dat de sprake, o Heer, op ons hart gelegd wordt. En dat er, o Heer, geen rust is voordat we hem mogen kennen. De Heer Jezus Christus, die op zichzelf wijzen mocht en die het gezegd heeft. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, die zal niet sterven. Maar die zal door het sterven heen leven. En die zal het leven ontvangen hier in beginsel en ooit volkomen. In de gemeenschap met hem die het leven is en die het leven geeft aan wie voor uw woord beeft. Heere, wilt u zo in ons midden zijn. We dragen elkaar aan u op. We bidden voor allen die vakantie hebben, wellicht op vakantie zijn. We bidden om bewaring, ook om bewaring bij uw woord, Heere, want de normen van uw woord gelden in de vakantietijd evenzeer voor jongeren en voor ouderen. Breng hen die weg zijn ook weer terug. Wij bidden u voor onze ouderen met name, voor wie vakantie alleen maar een woord is. En die ook zien dat hun kinderen wegtrekken en lange tijd weg zijn. Heer, u kent ons allemaal in welke omstandigheid we ook zijn. Zie in uw trouw en goedheid op ons neer. Wees met degenen die doorgaan met hun arbeid, met het werk, waar dan ook, op kantoor of op het schip. Almachtig God, gedenk ons allen in de omstandigheden waarin u ons bracht. We bidden u voor deze wereld. We bidden u, Heere, voor de moeite en de zorg en alle ontwikkelingen waarvan we schrikken. De ene dag is het dat en de andere dag is het dat. Wilt u zijn met het volk Israël, Heere, dat opnieuw geteisterd wordt. Er was enige rust en ontspanning, maar opnieuw laaien de vuren op en is de verbittering over en weer groot. Ach, Heere, doe u toch wonderen. En betoon dat u met name van dat volk af weet en van de andere volkeren van het Midden-Oosten. En geef, Heere, dat ze vrede mogen ontvangen. Maar vooral die vrede die gevonden wordt in de Heere Jezus Christus, wiens voetstappen op diezelfde plaats nog liggen. Heere, wees met uw kerk. We bidden voor de verdrukte kerk. Wilt u ze ondersteunen en kracht geven, ook in dit getuigenis, dat wederstaan wordt, maar dat nochtans, o Heere, gevergd wordt, maar niet alleen van hen, ook van ons. Heere, laten zo uw voetstappen ook door onze gemeente gaan. Zie op ons neer en wees deze middag ons nabij. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 119. Psalm 119, vers 47 en 52. Psalm 119, vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Vers 47 en ook vers 52. Er zijn nu twee collecten. De eerste is voor de eredienst en de tweede voor kerk en pastorie. En straks na de preek is de derde collecte voor de kerk. De Heere zegene u ook in het geven van uw gaven. Gemeente, in deze zomerse vakantieweken luisteren we een aantal keren achter elkaar, als de Heer het ons geeft, naar aspecten aangaande het werk van de Heilige Geest en houden we de Heidelbergse catechismus enkele weken gesloten. Vanmiddag wil ik uw aandacht bepalen bij bekend gedeelte uit het boek van de Handelingen der Apostelen, het Handelingen 16, en wel de versen 13, 14 en 15. Handelingen 16, de versen 13 tot en met 15. We lezen daar het woord van de Heere als volgt, opgetekend door Lucas. En op de dag van de Sabbat gingen wij, dat is de apostel Paulus en zijn medearbeiders, waaronder dus ook Lucas, buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken we tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons. Welker hart de Heere heeft geopend, dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En toen ze gedoopt was en haar huis, bad ze ons, zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik den Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijf er. En ze dwong ons. Geliefde gemeente, we lezen ergens aan het begin van het Johannesevangelie deze woorden aangaande de Heere Jezus. En hij moest door Samaria gaan. Daar was de Heere Jezus niet. Hij verbleef in Jeruzalem en daar deed hij zijn werk. Daar preekte hij, daar deed hij zijn wonderen en tekenen, daar genas hij de zieken, daar in Jeruzalem. En er was volop werk voor hem. En toch ging de Heere Jezus vandaar weg. Want met name de schriftgeleerden en de overpriesters, maar ook velen van het volk, wilden hem niet. En ze ergerden zich aan hem. En toen liet de Heere Jezus de stad achter zich en hij vertrok. In de richting van Galilea. Langs welke weg? De weg door Samaria. Want hij moest, staat er aan het begin van Johannes 4, hij moest door Samaria gaan. Waarom eigenlijk? Wel, dat laat het vervolg van die geschiedenis in Johannes 4 ons zien. Daar was daar in Samaria namelijk een vrouw. Geen goeie, een zondige vrouw, een heel zondige vrouw, maar zij moest gered worden, die vrouw. En daarom moest de Heere Jezus door Samaria, het was met eerbied gezegd zijn vader, die het tot de Heere Jezus gezegd heeft: mijn zoon, uw weg moet door Samaria gaan, want van eeuwigheid heb ik een vrouw verkoren en het is nu de tijd dat haar ziel gered wordt. God de Vader bekommerde zich om haar van eeuwigheid. En de Heilige Geest, gemeente, de Heilige Geest stond als het ware gereed om door middel van de woorden die de Heere Jezus tot deze vrouw spreken zou in haar hart in te grijpen en haar leven te vernieuwen en haar te redden van het verderf. Opdat ze in Christus zou gaan geloven door het woord dat haar verkondigd werd. Hij moest door Samaria gaan. Gemeente, vanmiddag mogen we wel zeggen van de apostel Paulus: hij moest door Filippi gaan. In deze tweede zendingsreis van de apostel. Hij moest daarheen. Waarom? Wel omdat er een vrouw gered moest worden. Een vrouw, ja. En ze kwam nog niet eens uit Filippi, maar ze was in Filippi. Lydia, de purperverkoopster, afkomstig uit het land Lydië, uit Thyatira. En hier in Filippi ontmoeten ze elkaar. Paulus, die uit Klein-Azië komt en in Filippi terechtkomt. En Lydia, die eveneens uit Klein-Azië komt en daar voor handelszaken in Filippi is. Daar ontmoeten ze elkaar. En daar gebeurt het. Hij moest door Filippi gaan. Gemeente, wat zou het een wonder zijn als we straks aan het eind van deze dienst zouden mogen zeggen: en de Heere moest vanmiddag door de Jeruzalemkerk gaan. Want die heeft mij opgezocht. Er was er één, zoals ik. En daarom moest ik er zijn. Maar het woord was er ook. En de Heilige Geest was er ook. En er zijn wonderen gebeurd. Waarom niet, gemeente, waarom niet? Zo is het toch gebeurd daar, in Sichar. En zo heeft het toch plaatsgevonden daar in Filippi. Is de arm van de Heere verkort? Heeft hij minder kracht en majesteit? Hij moest door de Jeruzalemkerk gaan. Gemeente, vanmiddag het werk van de Heilige Geest in Filippi. En dan is dat een drievoudig werk. En de jongens en de meisjes die kunnen het ook best onthouden vanmiddag. Drie dingen gebeuren er. Allereerst gaat het woord open. En vervolgens gaat het hart open. En ten derde gaat ook het huis open. Het werk van de Heilige Geest door de dienst van de apostel Paulus in Filippi. De deur van het woord wordt geopend. En de deur van het hart wordt geopend. En ook de deur van Lydia's huis wordt geopend. We treffen, gemeente, de apostel Paulus dus aan vanmiddag in Filippi. Filippi ligt in Macedonië. In Europa dus. De apostel Paulus was daar niet. Hij is hier op zijn tweede zendingsreis en hij was drukdoende in Klein-Azië. Hij heeft daar heel wat afgereisd. En nu is hij plotseling in Filippi. Nou, dat was heel de bedoeling niet. Ik denk niet dat de apostel Paulus gedacht had dat hij op deze reis daar zou komen. Om te vertrekken uit Azië en in Europa aan te komen. Dat was hij helemaal niet van plan. De apostel, hij is met zijn helpers ijverig bezig om het evangelie in Klein-Azië te brengen. Met veel vrucht. Jawel, dat hebben we gelezen. Lees het maar in het vijfde vers. De gemeenten dan. En dan zitten we midden in Klein-Azië, in het huidige Turkije. De gemeenten dan, die werden bevestigd in het geloof. En ze werden er werden dagelijks overvloediger in getal. De Heere, hij liet merken dat hij zegen gaf op de bediening van het woord van de apostel. En het heeft de apostel blijdschap gegeven. En het gaf hem stimulans om nog met te meer inzet dat woord van God te brengen. En het aan de harten te leggen met veel ernst en bewogenheid en betrokkenheid. En zo ging de apostel voort als een getuige van Christus en van het bloed waarin verzoening en genade is. En dan? Hoe vreemd. Dan lukt het plotseling niet meer. Paulus en Silas en de anderen. Ze reizen door Frigië. En ze reizen door Galatië. Dat ligt in het midden van Klein-Azië. En ze proberen ook daar de boodschap van het evangelie te brengen. Ze gaan daarheen waar hun voet hen brengt. En waar de Heilige Geest hen heen drijft. Dan zijn ze daar. En ze proberen het woord te brengen. Maar ze weten niet precies wat het is. Maar het lukt niet. Ze kunnen nog niet eens komen tot het brengen van het woord. Het wordt ze als het ware belet. Daar is een hindernis wat het precies geweest is. Maar het lukt ze niet. En ze beseffen het. De Heilige Geest wil niet dat we het woord hier brengen. En dan zoeken ze het westelijk. Dan gaan ze eerst tot aan de grens van Mysië en dan buigen ze af naar het noorden, naar Bithynië. En ze willen gaan tot aan de Zwarte Zee toe, want daar is nog een braakliggend terrein. Daar is nog nooit het evangelie van God geweest. En ze proberen het om daar het evangelie van God te brengen en de draad op te nemen. Maar lezen we in vers 7. De Heilige Geest staat het hun niet toe. En dan wenden ze het steven en dan reizen ze te lange lesten maar pal west, langs Mysië heen. Maar het lukt ze nergens om het evangelie te brengen. En tenslotte, dan staan ze aan de zee. In Troas, de kustplaats aan de Egeïsche Zee. Gemeente, wat een beproeving. Het lijkt wel alsof het woord van God dicht gaat. En dicht blijft. Oh, dat woord is er wel. En het hart van de apostel Paulus, het is nog even vurig om dat woord te brengen. En zijn bereidwilligheid is niet ingezakt. Maar het gaat niet, het lukt niet. Paulus, die geroepen is immers. Maar hij kan zijn roeping niet uitdragen. En hij brandt van ijver. Maar er wordt hem het zwijgen opgelegd. Nee, nu niet door mensen, zoals dat wel meerdere keren gebeurd is, maar nu door God de Heilige Geest zelf. En dat terwijl het in het hart van de apostel brandt, wee mij, indien ik het evangelie van God niet verkondig. En zo is hij in Troas gekomen, letterlijk aan een eind. Achter hem het gebied waar hij het evangelie niet brengen mocht. En voor hem de zee. Wat moet hij nou? En dan, we hebben het gelezen en de geschiedenis is ons bekend. Dan op een nacht, dan wordt hem een gezicht getoond. Dan is daar een man. Een man van wie de apostel duidelijk wordt dat het een Macedonisch man is. Iemand uit Macedonië, van over de zee heen, over de Egeïsche zee heen. En die man die zegt iets. En die zegt, kom over naar Macedonië en help ons. En Paulus, hij begrijpt het direct. Dit is een woord van God. Een nieuw arbeidsveld zal voor hem worden geopend. En hij aarzelt niet en hij roept zijn medearbeiders bij elkaar, onder meer Lucas. En zelfs de volgende dag, daar gaan ze als scheep. En het gelukt goed, de wind is ze mee. Want we hebben gelezen, het gaat recht op Samothrace aan. En ze hebben elkaar aangezien en ze hebben gezegd, het gaat goed. Nu komt het. Nu wanneer we daar aan land stappen, dan zullen we daar het evangelie kunnen brengen. Maar in Samothrace niet. En ze gaan verder naar Neapolis. En uiteindelijk komen ze in Filippi. En daar zijn ze ettelijke dagen, staat er. Maar gemeente, daar zit iets in. Daar zit iets spannends in. Daar zijn ze ettelijke dagen in Filippi. En ze hebben nog rondgekeken. Of ze die Macedonische man niet zagen. Maar die was er niet. Er stond niemand op ze te wachten. En in de droom had het geklonken en de apostel wist het. Het is een stem van de Heere geweest. Kom over naar Macedonië en help ons. Maar hij was er niet. En in Filippi, ach, dat was een kolonie. En zoals de apostel altijd gewend was om het evangelie te brengen, allereerst aan de Joden in de synagoge. Gemeente, in Filippi was zelfs geen synagoge. En dat is nou de weg die de Heere met zijn dienaar Paulus gaat. Het wordt hem helemaal afgebroken. Hij heeft het woord. En hij heeft de bereidheid om het woord te brengen. En het brandt in hem als een vuur. En hij loopt telkens tegen een muur op. Hij mag het niet brengen. Er is geen gelegenheid. Het wordt hem allemaal afgebroken. En de apostel, hij moet het ervaren, Gods weg is in de zee. En zijn pad in grote wateren en zijn voetstappen worden niet bekend. En hoe zal het nou moeten? Jawel, de Heere leidt zijn heilige wel wonderbaar, oh het is waar. Maar niet zoals ik het wil. En niet zoals een dienaar het denkt. Het kan wel eens anders zijn, gemeente. Wel, dat heeft de apostel ook mee moeten maken. Maar weet u, o, wat de apostel misschien niet bedacht heeft. En wat hij in ieder geval niet zien kon. Wat hij hoogstens geloven kon. Dat was dat Gods werk nochtans openbaar zal komen. Hoe dan? Wel, als het mij niet meer uit de handen valt. Als ik het niet meer kan en als ik het niet meer hoef. Dan. Ja, zegt de Heere, niet alleen tot zijn kinderen. Maar ook tot zijn knechten. En zo wil ik je hebben. Zo komt mijn eer aan het licht. Zo word ik geroemd, Paulus, dat er van jou helemaal niks bij is. En de apostel kende de schriften. En misschien heeft hij wel gedacht aan het gebed van Jeremia, dat vanmorgen aan de orde was. En heeft hij het ook gezucht. Ach, Heere, Heere. Nou heb ik een gebed, nou heb ik een woord van vrede en ik heb het te brengen. Maar aan wie? Er is niemand. Maar gemeente, nu gaat de Heere zorgen. Nu gaat God zorgen dat zijn woord open gaat en dat dat woord harten raakt en vrucht voortbrengt. Want als het dan Sabbat is, daar in Filippi, en er geen synagoge is, Dan gaat de apostel met zijn dienaren, dan gaan ze naar de oever van de rivier en laat daar nou een groepje vrouwen bijeen zijn. Oh, het is klein en het is onaanzienlijk, maar ze zijn er en ze zijn samengekomen om het woord van God te horen. En een van hen is, ja, dat is Lydia. Ik zei al iets over haar, Lydia. Ze woonde helemaal niet hier in Filippi. Ze kwam uit Thyatira, uit het midden van Klein-Azië. Uit de landstreek Lydia. Haar naam betekent eigenlijk niet anders dan de Lydische. Thyatira was een stad die beroemd is om zijn purper verfstoffen en zijn purperen kleding. En daar handelde ze in. Lydia, ongetwijfeld een energieke vrouw, een handelsvrouw, een zakenvrouw. En hier in de kolonie, de Romeinse kolonie midden in het Griekse land, waar veel militairen gelegerd waren en hooggeplaatste bestuurders woonden en andere gezaghebbers, waar geld was, wel daar was zij ook, want daar kon ze haar purperen stoffen zeker kwijt. Lydia, een zelfstandige en ook een niet onbemiddelde vrouw, denk ik. Wel nu, deze van afkomst heidense vrouw, was ook naar deze Joodse gebedsplaats gekomen. Er staat van haar welke God diende. Maar gemeente, vul die woorden niet te wezenlijk in. Wat het betekende is eigenlijk niet veel meer dan dat ze enige interesse toonde in de Joodse godsdienst. Ze zag het faillissement van het heidendom kennelijk in en ze was op een of andere manier geraakt door de dienst van de Joden en door de Joodse godsdienst en door de geschriften die binnen de Joodse godsdienst gelezen werden. En ze zal ook wel in een bepaald opzicht de Joodse wetten gehouden hebben. Maar de Heere Jezus, die kende ze niet. En zijn zaligmakerswerk, dat was volkomen onbekend in haar leven. En nu op deze Sabbatdag aan de oever van dat riviertje is ze samen vergaderd. En daar gaat Paulus het haar en ook de anderen verkondigen. Paulus en ook de anderen, ze spreken. Maar het blijkt wel uit het vervolg dat het met name het woord van Paulus is. Dat inhoud heeft en dat ook raakt. Want dat woord dat de apostel spreekt, dat treft doel. We lezen daar dat de Heere haar hart opende, zodat ze acht gaf op hetgeen door Paulus gezegd werd. Dat woord van God dat de apostel brengt, het raakt haar. En er gebeuren daar, er gebeuren wonderen. Haar hart wordt geopend en ze gaat acht geven op de woorden en op de inhoud van de woorden die de apostel spreekt. Wel gemeente, daar hoop ik straks op terug te komen. Eerst nog iets over de opening van dat woord. Ziet u het wonder van Gods voorzienigheid? De weg van de Heere met de apostel, wel, wij zouden zeggen dat was een heel kromme weg. Hij wilde naar Bithynië gaan, maar het werd hem verhinderd. Hij trachtte er daar langs Mysië heen het woord van God te verkondigen, maar de geest liet het hem niet toe. En toen moest hij op een schip stappen en toen kwam hij in Samothrace aan en in Neapolis en in Filippi. Wat een kromme weg. Er was niemand die op dat woord stond te wachten en de Macedonische man was in geen velden of wegen te bekennen. Maar geliefde gemeente, de Heere gaat op zijn doel aan. De Heere gaat recht op zijn doel aan, ondanks mijn ervaring. Dat het langs kromme wegen en langs duistere paden lijkt te gaan. Hoe wonderlijk, ik zei het al. Lydia, ze woonde in Thyatira, in Klein-Azië. Maar ze moest naar Filippi om het woord van God te horen. En Paulus moest haar achterna met dat woord. En daar treffen ze elkaar. Hoe moeten we het zien? Wel gemeente, zouden we het zo mogen verklaren? Dat de duivel erachter zat. Maar ook, die alle kromme wegen zelf tot rechte wegen maken kan. Maar dat ook de duivel erachter zat. Die wilde dat deze Lydia, van wie hij vermoedde dat ze een gekende des Heren zou worden, die wilde dat Lydia weg uit Klein-Azië ging. Want ze zou eens met het evangelie in aanraking kunnen komen. Want daar in Klein-Azië, daar werd het evangelie verkondigd. Ga maar naar Filippi, dan ben je buiten het rijk van het woord van Christus. Maar gemeente, Gods wegen zijn anders dan de onze. Gods raad zal bestaan. En hij zal al zijn welbehagen doen. Hij wilde Lydia in Filippi in het hart grijpen. En hij heeft haar gebracht. En de apostel met het woord eveneens. Ja, zegt u misschien, of jij, nou ja, dan is de toepassing wel duidelijk. Als de Heere dan wil, als de Heere dan van eeuwigheid wil dat ik zalig zal worden, wel, hier zie je het, dan zal hij mij er toch wel brengen. Dan hoef ik het maar af te wachten langs welke weg de Heere mij leiden zal. Dat is natuurlijk de toepassing, want het is toch helemaal het werk van de Heere. En ik denk, gemeente, dat er een andere boodschap hier in dit evangeliegedeelte zit. Waar gebeurt het? Waar is het dat het woord voor deze Lydia opengaat? Waar is het dat de Heere haar het hart verbreekt? Waar overwint hij haar? Gemeente, daar waar het woord verkondigd wordt. Daar waar de Heere zijn inzettingen gegeven heeft. Daar. En waar Lydia was. Oh, het had er misschien wel klanten kunnen kosten. Want op deze Sabbat had ze makkelijk kunnen handelen. Als heidin. En toch, toch niet. Het was door de verborgen drijving van de Heere dat hij haar daar bracht. Maar hij had haar gewillig gemaakt. Gemeente, daarin ligt voor ons, voor jongeren en ouderen, de boodschap. Verzuim de onderlinge samenkomsten niet. Want daar is het dat de Heere werken wil. Daar, daar is het waar hij in het krachtenveld van de Heilige Geest wonderen wil laten gebeuren. Waar Lydia zit. En straks zullen we het horen, gemeente. Met een gesloten hart. Jawel, met een gesloten hart. Want dat moet toch geopend worden. Maar daar waar ze is. Waar de pijlen van het woord van de Heere worden afgeschoten. Daar doet de Heere zijn werk. Oh, ze had ook nog kunnen zeggen, nou, ik blijf wel thuis. Want ze had geld genoeg om een boekrol te kopen en het voor zichzelf te lezen. Maar ze was daar waar het woord verkondigd werd. Bent u er ook altijd? Oh, het is een eenvoudige toepassing. Maar het is wel sprekend. Bent u er ook altijd? Altijd? En jij ook? Dat is het eerste. De opening van het woord van God. Maar dan gaat het verder. Welker hart de Heere opende, zodat ze acht nam op hetgeen door Paulus gesproken werd. Paulus, hij preekt. Ja, zou de apostel niet preken? Dat was zijn roeping. Daartoe was hij uitgezonden. Daartoe was hij uitgestoten in de arbeid, in de wijngaard van de Heere. Hoe het allemaal gegaan is daar op die gedenkwaardige ochtend, we weten het niet. Heeft de apostel moed gevat en is die gaan staan op een gegeven ogenblik? Of is hem, zoals ooit de Heer Jezus in Nazareth, is hem een van de boekrollen aangereikt en kreeg hij de gelegenheid om een woord te spreken? We weten het niet. Maar hoe het ook gegaan is, de apostel, hij preekt en de Heilige Geest werkt. Nou, gemeente, dat hoort nou bij elkaar. En God geven dat we er zelf getuigen van mogen zijn. Het woord wordt verkondigd. En de Heilige Geest doet zijn werk door het woord. Bent u er niet van overtuigd dat dat een wonder is? Dat waar het woord van God verkondigd wordt. Op heel eenvoudige wijze. Gemeente, jonge mensen, waar zijn we op dit ogenblik nog anders mee bezig dan eigenlijk heel eenvoudig. Elkaar te bepalen bij dat wat in het woord van God staat. Ik heb de taak en de roeping om dat enigszins voor u open te leggen. Ik mag het aan uw hart leggen, maar ach, het is toch eigenlijk maar heel eenvoudig werk. En de wereld zegt het is dwaas werk. Want wat kun je daar nou van verwachten? Daar staat een of ander mannetje en die staat daar wat hoger op een soort podium in een preekstoel en hij laat wat woorden horen. En moet het daar dan van gebeuren? Moet daar het koninkrijk van God door gebouwd worden? Moeten daar mensen door gered worden, zodat hun eeuwige staat verandert? Zodat ze niet in het verderf komen, maar Christus mogen kennen en hem mogen toebehoren? Gemeente, ik had het niet uitgekozen. Maar God heeft het uitgekozen om langs deze, mag ik het zeggen, deze simpele, deze heel eenvoudige weg, door het spreken van het woord en het luisteren naar het woord, ook op een warme zomerzondagmiddag, om wonderen te doen. Jawel, jawel, want het is wel een wonder. Als het woord van God, dat eenvoudige woord, dat ik vertolken mag en dat via mijn stem tot u komt, of dat anderszins tot u komt, wanneer dat woord van God, gemeente, uw leven raken gaat, uw hart aanraken gaat, ja, uw ziel doorboren gaat, is dat geen wonder. Wanneer het leven van een mens totaal veranderd wordt, wanneer je van grondslag veranderen gaat. En het is een wonder, gemeente, het is een ontzaglijk wonder. Wanneer het één mens te beurt valt. Oh, het was een ontzaglijk wonder dat het met de Pinksteren op het grote Pinksterfeest gebeurde in 3000 fout. Maar het was niet meer dan 3000 keer dat ene, datzelfde wonder, dat God het op je voorzien heeft. En dat de Heere zegt, en ik wil dat je nu horen gaat en het woord raakt. En wat ik nooit gehoord heb, dat ga ik dan horen. Maar het is wel een wonder. Ik las pas van Calvijn die dit zei. Het is een wat vreemd woord misschien, maar goed, hij heeft het gezegd en daarom durf ik het wel door te geven. Calvijn zegt dat de natuurlijke mens, en gemeente, dat zijn we van nature allemaal, natuurlijke mens, verloren mens, en dat de natuurlijke mens precies zo staat tegenover de prediking van de ware kennis van de levende God, zoals een ezel tegenover een symfonie. Nou, dat is een wonder. Het is een wonder wanneer een mens iets gaat verstaan van de inhoud van het woord van God. Wanneer het me raken gaat en ik er iets van horen ga, dan denk ik misschien die dominee is anders gaan preken. Maar ik ben anders gaan luisteren. Wanneer het werk van de wedergeboorte in mijn leven gaat plaatsvinden. Wanneer mijn verstand verlicht wordt en mijn wil vernieuwd wordt en mijn hart doorboord wordt en de Heere de weerstanden uit mijn leven weg gaat nemen. Want van tevoren wist ik er niets van. Ik had er geen verstand van. En daarom, dat moet gebeuren. En dat kan ik niet, maar dat kan God en hij willen doen door de prediking van het woord. Ja, er moet wel wat gaan gebeuren, gemeente. Wil een ezel, nota bene, wil een ezel iets gaan snappen van een symfonie van Brahms of van een triosonate van Bach? Nou, dan moet er wel wat gaan gebeuren. Wil een ezel daar iets van gaan snappen en ervan gaan genieten? Wel, zegt Calvijn, even onmogelijk van onze kant en even moeilijk en even ondenkbaar is het dat wij iets zouden gaan begrijpen van het woord van God, gemeente, want we hebben er geen verstand van, omdat we vleeselijk zijn en onder de zonde verkocht. En die van het vlees zijn, die kunnen God niet behagen. Wat van het vlees is, dat is vijandschap tegen God en het onderwerpt zich aan de wet van God ook niet. En zo, gemeente, niet anders. En zo was het nou met Lydia, zo, als een mens. Je zou zeggen, ja, maar ze zit er toch maar. En ze heeft interesse gekregen in de Joodse godsdienst en er is toch wel een beginnetje. Niets van dat alles, gemeente, want ze had een gesloten hart. Maar nu het wonder. Nou wordt dat gesloten hart hermetisch gesloten. Nou wordt dat gesloten hart, het wordt geopend. Maar is dat nu ook uw klacht? Hebt u daar iets van verstaan? Of jij misschien, Heere, ik heb een gesloten hart. Ik zit wel onder de prediking. En ja, het trekt me op een bepaalde manier wel aan en ik probeer het te begrijpen en ik heb het idee dat ik het toch nog wel enigszins begrijp, de ene keer wat meer dan de andere. En het raakt mijn emotie misschien ook nog wel eens aan. Maar heren, het verandert me niet. Het komt er niet van. Dat wat nodig is, heren, ik voel, ik besef en ik beleid het. Ik ben er niet toe in staat, want mijn hart is zo gesloten voor u. Maar hier gebeurt het. Onder de preek van Paulus. En wat heeft hij gepreekt? Wel, gemeente, dat hoeft geen vraag te zijn wat de apostel Paulus gepreekt heeft. Hij zegt, en dat heeft hij dan aan de Korintiërs geschreven, maar in Filippi was dit niet anders. Hij heeft gezegd, ik wil niks anders weten. Te prediken, te verkondigen, dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat was zijn prediking. Dat was het hart van zijn verkondiging. Dat was datgene waartoe hij geroepen was om te verkondigen. Christus Jezus en die gekruisigd. Wel, dat is niks anders dan wat de Heer Jezus zelf ooit gezegd heeft. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Wel nu, gemeente, dat is de prediking. Dat was de prediking van Paulus. En ik hoop dat het ook de prediking onder ons is. Christus en een verloren zondaar. De gekruisigde Christus, wiens bloed een verloren zondaar redt van het verderf en hem reinigt van al zijn zonden. Christus en de zondaar. Dat was de prediking van de apostel. Christus, van nature buiten de zondaar. Christus, gekomen voor de zondaar. Christus, gepredikt aan de zondaar. Christus, als een wonder, geopenbaard in de zondaar. Gemeente, dat zijn maar eenvoudige woorden, maar het zijn diepe zaken. Dat heeft de prediking van de apostel getypeerd. Christus en een zondaar. En de Heere brengt ze samen. En hij brengt ze zo samen, dat het werk van Christus tot zegen wordt voor die verloren zondaar. En die zondaar zich kwijtraakt aan Christus. De prediking van Christus en de verloren zondaar. Wat is dat voor de prediking? Gemeente, dat is de prediking van de ene naam die onder de hemel gegeven is, opdat zondaren zalig worden. Het is de prediking van de twee wegen. Van de brede weg waarop ons van nature bevinden. En de smalle weg waarop we moeten zijn, wil het goed komen in ons leven. Het is de prediking van de drie stukken. Van ellende, verlossing en dankbaarheid. En zo heeft de apostel gepreekt. Niet anders dan de profeten het in het Oude Testament deden. Zoals Jesaja, zeg het de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan. Maar wee de goddeloze, het zal hem kwalijk gaan. Of zoals Jeremia, bekeert u gij afkerige kinderen. Bekeert u toch en zoek mij toch en leef. Of zoals Ezechiël. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert en leeft. En zo heeft de apostel gepreekt, niet anders dan de apostel Petrus het gedaan heeft in het huis van Cornelius, die de Heer Jezus Christus verkondigde als degene die de rechter is over levenden en doden, maar die tegelijkertijd is als de koperen slang opgericht, opdat een zondaar op hem zou zien en zo het leven zou ontvangen. En hoe de apostel ook gepreekt heeft en wat zijn tekst ook geweest is en met welke woorden hij het ook gedaan heeft, geliefden. Maar dat is zijn prediking geweest. Christus voor zondaren. Wet en evangelie. Schuld en verzoening. Recht en genade. Christus, de drie-enige God die zondaren zoekt en ze zaligt. En onder die prediking zat Lydia. En onder die prediking gebeurde het. Welker hart de Heere opende. Maar let er dan wel op. Dan moet Paulus opnieuw wijken. Dan is het gemeente niet het werk van de apostel. En dan heeft Lydia er ook geen aandeel in. Maar dan is het werk van de drie-enige God. Dan is het werk van de Heilige Geest, Die geest die het uit Christus neemt en die het met kracht, die het heilzaam verkondigt in haar leven. Wat zien we hier, gemeente? Welker hart de Heere opende. Hier is een voorbeeld van het soevereine, van het vrijmachtige, van het eenzijdige werk van God de Heilige Geest, van het onweerstandelijke, het onweerstaanbare werk van God de Heilige Geest, die het zegt, ik wil en zij zullen. Dan wordt het hart van Lydia verbrijzeld als een wonder van Gods genade. Gemeente, mag ik u dat verkondigen vanmiddag, die God. Mag ik hem u voorstellen. Die God die daartoe bij machte is. Die God die daartoe ook geheel bereidwillig is, geliefde. Die God die ervoor gezorgd heeft dat het woord bij Lydia kwam. En dat Lydia bij het woord kwam. Maar die er met name voor gezorgd heeft, gemeente, dat Lydia onder het woord kwam. En wat bedoel ik daarmee? Zoals een steen onder een hamer komt, zo. Zo kwam Lydia onder het woord, met haar hart, met haar stenen hart, met haar gesloten hart, met haar granieten hart. Zo kwam ze onder het woord. En er was maar één slag nodig, of dat hart werd verbrijzeld. Welker hart de Heere opende. Gemeente, dan ben ik helemaal lijdelijk. Mijn hart wordt verbrijzeld. Ik ben er alleen maar voorwerp van, niet meer. Voorwerp van Gods ontferming. Vraag het eens aan een van Gods kinderen, hoe ben je bekeerd? Vertel het eens, wat je allemaal gedaan hebt. Dan kan, wanneer het met weinig woorden gezegd moet worden, gemeente, dan kan het alleen maar zo gezegd worden. Ik was voorwerp van Gods genade. Hij deed het. Hij verbrijzelde mijn hart. En ik, mijn aandeel, ik ben er alleen maar voor weggevlucht. En ik ben er tegenin gegaan en ik wilde er geen voorwerp van worden, want dat doet pijn als mijn hart verbrijzeld wordt. Gemeente, een mens wordt wedergeboren. God doet het. Maar vindt u dat nou geen evangelie? Als u ermee zit, en als het uw vraag is, maar hoe zal het mij ooit gebeuren? Ik span me zo in en ik bid en ik worstel en ik doe van alles en nog wat. Is dat nou geen evangelie? Dat u alleen maar hoeft te sterven aan het uwe. En alleen maar voorwerp van genade hoeft te worden, gemeente. Dat is het evangelie van de bekering van Lydia. God doet het. De Heilige Geest doet het. Want het is de geest van Christus. Christus die het zegt, ik open en niemand sluit en ik sluit en niemand opent. Dan wint hij een mens in en met eerbied gezegd, voor je het weet is het een werkelijkheid in je bestaan. Lydia, voorwerp van Gods genadige ontferming. Welker hart de Heere opende, zodat ze acht gaf op hetgeen door Paulus gezegd werd. Ja, dat werk van God, als er hart verbrijzeld wordt, dat heeft vrucht. Welke vrucht allereerst? Ze gaat horen. Ze hoort zoals ze nog nooit gehoord heeft. Ze hoort haar eigen naam. En ze hoort een andere naam. De naam van Christus. En die twee samen, o geliefden, dan gebeuren er wonderen. Ik hoef u niet te vertellen, omdat het ons niet in detail is weergegeven, in welke fasering het werk in het hart van Lydia plaatsvond. De Heer Jezus heeft tot Nicodemus gezegd, de wind blaast waarheen hij wil. En ge hoort zijn geluid. En ge weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is het werk van de Heilige Geest. Hier, onder het woord hier in Filippi. Hier is het gebeurd. Haar hart werd geopend. En ze gaf acht op hetgeen door Paulus gesproken werd. Ze heeft geluisterd zoals ze nog nooit geluisterd heeft. En het was haar vraag wellicht. Wat wilt ge, o Heere, dat ik doen zal? Wel, en de Heer heeft het gezegd. O Lydia, maar ik doe het. Ik doe het. Ik zal uw wil vernieuwen. Ik zal uw hart verbreken. Ik zal uw verstand verlichten. Ik zal al uw weerstanden verbreken. En dan gebeurt het. Want het is het werk van God. En Hij schenkt in de nood. En nu denk ik aan een woord van Telink. De Heere schenkt het. In de angsten der wedergeboorte, zo zegt Telink het, een van de eerste mensen van de nadere reformatie. In de angsten der wedergeboorte, als mijn hart verbrijzeld wordt, dan gaat God het geloof schenken, zodat ik niet ten onder ga, maar ik zien mag op Hem, op Christus en op de zaligheid die in Hem is, zodat ik verloren gaande voor God, nochtans, geliefden, toch niet verloren ga. Met Jean zegt het, ik boog me. En ik geloofde. En mijn God sprak mij vrij. En dan geloof ik het. Dat ik een mens ben. En niet meer. Maar dat God, God is. En dat Hij zijn genade ook in mijn leven vervult. En zo. Zo doet de Heere zijn werk. Mag ik het heel kort zeggen met onze Dordtse leerregels. In mij, zonder mij. Dat is het geheim. Je bent er zelf bij. God doet zijn werk. In mij, zonder mij. En als u het nou vraagt, maar wat moet ik dan doen? Hoe zal ik dan zalig worden? Geliefde gemeente. Vraag de Heere of u het geheim mag leren verstaan om u te laten zaligen. Om u te laten zaligen. God doet het. Zoals de apostel het gezegd heeft. Laat u met God verzoenen. Geliefde gemeente, wat ik moet doen, dat is alleen maar sterven aan mijn eigen doen. Alle deugden van Lydia, ze hielpen haar niet. Ze moest er van af als grond. Maar de Heere zette haar op de enige grondslag die in Christus is. Wat ik te doen heb, dat is niet anders dan God te rechtvaardigen. En te zeggen, Heere, u bent God. U bent recht in al uw weg en werk, maar nochtans. Wees mij de zondaar genadig. God te rechtvaardigen. En zijn woord voor waarachtig te houden. Wel, dat heeft Lydia gedaan. Want de Heere opende haar hart. Zodat ze acht gaf op hetgeen door Paulus gesproken werd. Ze hield het woord van God voor waarachtig. En ze wilde er niets af hebben. En dan hoef ik me alleen maar als een verloren mens bij God te vervoegen. Om zaligheid van Hem te ontvangen. God tot eer en mijn ziel tot zaligheid. Het woord ging open en haar hart ging open en toen ging er nog meer open. En toen ze gedoopt was, daar komen we misschien een andere keer nog wel eens op, gemeente, toen ze gedoopt was met haar huis, diepe woorden met veel betekenis, maar vanmiddag gaan we er langs heen. Toen ze gedoopt was en naar huis, bad ze ons, zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En ze dwong ons. Paulus wilde eerst niet. Om welke reden? We weten het niet precies. Maar misschien was hij wel bang dat de mensen zouden denken dat hij persoonlijk gewin zou ontvangen van deze vermogende, deze bemiddelde vrouw. Nee, hij wilde liever wat afstand bewaren. Hij was de dienaar van God. En toch, zij dwong ons. En toen gaf Paulus toe. Lydia stelde haar huis open. Wat blijkt hieruit, gemeente? Heel veel. Allereerst dat er een band ontstaan is. Een band niet alleen met het woord en niet alleen met de God van het woord, maar ook met de dienaar van het woord. Een band in het woord. Niet persoonlijk, maar ambtelijk. In verwondering en dankbaarheid voor wat de Heere haar en deze dienaar Paulus geschonken had. Maar ook dit blijkt er wel uit, dat Lydia iets gekend heeft van de gemeenschap der heiligen en dat heeft beoefend. En degene uit wiens mond ze zoveel ontvangen had, met hem wilde ze verder spreken, want deze man kon haar nog veel leren. De gemeenschap der heiligen, geliefden, als een kostelijke vrucht van het werk van de Heilige Geest. Er ontstaat gemeenschap. Niet alleen verticaal met de Here en met Christus in de hemel, die door de band des geestes aan elkaar verbonden zijn, maar ook met allen die een even dierbaar geloof ontvangen hebben. Lezen we het niet in het avondmaalsformulier? Want gelijk uit veel graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit veel beziën, uit veel druiven samengeperst zijn de één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke en zusterlijke liefde, om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn. En daar heeft Lydia iets van verstaan. Eén lichaam. En zouden de leden elkaar niet opzoeken, zouden de leden elkaar niet zoeken om elkaar te zeggen en van elkaar te horen wat God in hun leven is en wat Hij gedaan heeft? Wel nu, zo gebeurt het. En zo is daar een kostelijk ogenblik geweest, misschien wel een enkele dag, in het huis van Lydia, waar zij met de apostel en zijn medearbeiders delen mochten in het wonder van Gods genade. Niet om zelf iets te zijn, niet om elkaar een kroon op te zetten, niet om elkaar iets aan te praten, maar om samen te roemen in de grote daden van God. En dan nog iets. Let op de manier waarop ze het vraagt. Indien gij hebt geoordeeld. Ze stelt zich onder het oordeel van de apostel. En ze legt haar hart open om gecorrigeerd te worden, om geleid te worden, om onderwezen te worden, om getoetst te worden. Gemeente, het kan kennelijk lijden. Ze zegt niet, wanneer de apostel haar deur binnenkomt, ja, je kunt spreken wat je wil, maar je kunt het me niet meer afnemen. Nee, dat zegt ze niet. Haar woorden zijn eerder, doorgrond me en ken me, o apostel van de Heere Jezus, en toets me en zie of er in mij een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. Ja, ze wil wassen en toenemen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Maar ze wil niet anders dan in de weg van minder worden, in de weg van het geleerd worden. In ieder geval, ze had een honger naar het woord. En als Maria aan de voeten van de Heer Jezus, zo zat zij aan de voeten van de apostelen. Het was haar belijdenis. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren. Om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En Paulus, hij is er blij om geweest. Ongetwijfeld. En toen is er een ogenblik gekomen dat ze weer moesten scheiden. En het kan best zijn dat ze elkaar nooit meer gezien hebben. Maar wie ooit samen lid zijn van het ene lichaam waarvan Christus het hoofd is, geliefden, ze zullen ooit samengevoegd worden als ze hun kronen leggen aan de voeten van hun koning. Gemeente, deze geschiedenis laat ons drie vragen stellen. Is in uw leven het woord al geopend? Hebt u er iets van leren verstaan? Is uw hart al geopend? Gebroken? De weerstanden doorbroken? Hebt u er iets van verstaan dat u een gesloten hart van natuur hebt? Dat hart dat door de Heere gebroken wordt, maar welke weldaad Hij ook schenkt. Is uw huis al open? Is uw leven open? Voor allen die een even dierbaar geloof ontvangen hebben. Wel, dan zeg ik het. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 18, de voorzang en vers 15. Laat ons nu samen danken en bidden. Het was, o Heere, maar een eenvoudige geschiedenis die onze aandacht vroeg. Ook een heel bekende geschiedenis. En toch, Heere, de sporen van het werk van uw Heilige Geest worden er doorheen getrokken. En de lessen zijn er ook nog voor ons tot heden toe. Want zoals u ooit zondaren bekeerde, zo doet u het nog. U doet het, o Heere, door uw woord te openen. Maar u doet het ook om ons hart te verbrijzelen. En dat wat gesloten is voor u open te leggen. U doet het, Heere, opdat de gemeenschap er zij met u. Maar ook met allen die op eenzelfde grondslag staan. Wij bidden u om die drievoudige weldaad, Heere, voor jongeren en ouderen. Wilt u zo diezelfde sporen ook in ons midden, in ons eigen hart en leven trekken, Heere. Want kan niet op een andere wijze. Hoewel de ene geschiedenis ook in de schriften, waarin de bekering van zondaren wordt verhaald, is wat anders dan de andere. Althans wat de verwoording betreft en wat de beknoptheid betreft. Maar het is enerlei werk. Want het is enerlei zaligheid. En het is enerlei Christus. En het is enerlei geest die het uit Christus neemt en het toepast en verkondigt in de harten van verlorenen. Wilt u doen, Heere? Wilt u het nog steeds doen? Opdat uw roem en eer daarmee gediend zijn. Opdat de kerk hier op aarde gebouwd worden. En opdat zondaren zalig mogen worden, Heere. Heb dank voor wat u ons schonk, eenmaal en andermaal vandaag. Geef dat we het woord meenemen. Dat we het niet als vergeetachtige hoorders achter ons laten hier in de kerk. Maar dat het tot nadere overdenking is, o Heere. Wilt u bij ons zijn in de aanstaande week. Als er misschien moeilijke dingen staan te gebeuren. Of anderszins, leid ons in al onze wegen. Bewaar ons voor de boze. En geef ons niet over, Heere, aan een onverzoende dood. Maar gedenk ons om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot het laatste. Dat is het 7e vers van Psalm 144. Psalm 144, daarvan vers 7. Heft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.